onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 17, het derde en vierde vers. Uit het woord van God, uit het boek der psalmen, psalm 119, en daarvan de versen 1 tot en met 32. Ik noem u psalm 119, vers 1 tot en met 32. Doch doen wij vooraf met de ganse strijdende kerkbelijdenis van ons algemeen onvertwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. Welgelukzalig zijn zij, die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren, verlaat mij niet al te zeer. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zoude. Heere, gij zijt gezegend. Leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uws monds. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te alle tijd. Gij scheld de vervloekte hoovaardigen die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. Mijn ziel kleeft aan het stof, maakt mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Mijn ziel druipt weg van treurigheid, richt mij op naar uw woord. Wend van mij de weg der valsheid en verleen mij genadiglijk uw wet. Ik heb verkoren de weg der waarheid. Uw rechten heb ik mij voorgesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. O Heere, beschaam mij niet. Ik zal de weg uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben.
Laat ons nu deze bediening des doops eindigen met de dankzegging en de Heere bidden om zijn zegen op de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook, door hem uw lieve zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt, en in de Heere Jezus Christus was en toeneemt, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon Jezus Christus, misgade zijn heilige geest, de enige en waarachtige God eeuwiglijk, te loven en te prijzen. Heere, wil u deze ouders daartoe bedienen uit uw troon, met die geest der genade en der gebeden, die ze niet los doet laten eerst het weten mogen, dat gij ze zegent, dat ge ze zegent, niet alleen voor zichzelf, maar ook in hunne kinderen. Heere, daarin hebt u een behagen. Daarvan heeft Jacob eenmaal uitgeroepen, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Geef u deze oude sterkte, geef ze genade, geef ze getrouwheid om het te mogen doen naar de woorden Gods. En geef ook ons samen als uw gemeente de kracht van dit verbond, ook in het verdere van ons leven te mogen ervaren, indien we gezondigd hebben, indien we geen kracht meer hebben, indien alles tegenschijnt, indien het kruis zo drukt, indien het erop lijkt alsof u afscheid genomen hebt van ons en van onze kinderen, dan hebben we in dit verbond en in het altoos voortgaan van dit verbond het waarmerk, het teken en het zegel dat u ons niet verlaten hebt. O wonderlijk God, hoor verder ons gebeden. Neem ons aan tot uw erfdeel, ons en ons zaad tot in eeuwigheid. Gedenk u ons ook wanneer we uw woord mogen horen. Wil u het zelf voor onze harten ontvouwen? Wil u het in onze zielen inbrengen, opdat we het overdenken zouden? En dat uw woord ons werkzaam maken zou met onze eeuwige belang. Dat we het zien zouden, dat de wereld voorbij gaat met al wat erin is. Maar dat u uw wil doet blijft tot in alle eeuwigheid. Vriendelijk Vader, buig u zich over ons neer. Spreek uw woorden des levens tot onze ziel. Onze ziel wacht op u. Onze ogen zijn naar uw henen gewend. Want te vergeefs verwachten we het van de berg. Te vergeefs zitten we neder. Door onze eigen gemaakte bakken. Ze houden geen water. Maar bij u is des levens fontein. In uw licht zien wij het licht. Goedertieren God, laat ook vanavond uw genade, uw barmhartigheid, ons hart in vlam zetten voor u. Trek u ons met de koorden van uw liefde, opdat u wederlief zouden hebben en de zonde zouden vlieden. En in een nieuw godzalig leven zouden wassen en toenemen. Gedenk aan al uw gunst, God. Gedenk uw kinderen, o God, die op uw zaligheid hopen, die wachten naar verlossing, die menigmaal als gevangenen uitzien naar opening van de deuren van hun gevangenis, die als treurige getroost willen worden. Heere, ge zijt gezonden om de treurige te troosten. Gewandeld tussen de zeven gouden kandelaren. Ge zijt die heelmeester die balsem heeft tegen al de wonden van het gebroken hart. Want onder uw vleugelen is genezing en de bladeren van de boom des levens. Ja, ze zijn zelfs tot heling van de wonden der heidenen. Heere, zulke zijn wij, maar we komen tot u gevloten. Waar zullen we anders heen gaan? U zijt onze God. Op u betrouwt onze ziel, verlaat ons niet. Geef u ons uw gemeenschap te smaken. Uw goede tierenheden zijn beter dan dit tijdelijk leven. Op uw gerechtigheid heeft onze ziel zich geankerd. Verstoot ons niet. Wil ons om al onze overtredingen niet vaarwel zeggen. Trek ons tot u. Omarm ons in uw trouw. Zeg tot onze ziel dat u onze God zijt. Verheerlijk uw naam ook in degene die u niet kennen. Opdat er toegebracht werden tot de gemeente die zalig werd. dat de pijlen van uw woord mochten raken in het hart van uw vijanden, opdat er waren die de wapens aan uw voeten neerleggen, en die van u alles ontvingen om de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed, die u lief kregen om u te dienen met een volkomen hart. Heere, gedenk u aan onze jeugd, gedenk u aan onze kindertjes, maak ze bekwaam, maak ze door uw genade bereid om u te volgen, om het kruis te dragen, om uw kinderen te zijn. Heere, gedenk u al degenen die in ziekte en in moeite thuis moesten blijven, die in het ziekenhuis en in de inrichtingen neerligt. Gedenk u in somberheid haar, die zo achteruit gaat van dag tot dag, die in smart des lichaams, die in het lijden des doods ten neder ligt. Trouwe God, ge zijt ook haar sterkte, wees u bij haar, ook als de donkere dal des doods doorgaat. Leg u dan uw hand op haar hart, en doe ze het ervaren, al ging ik ook door een dal van de schaduwen van de dood. De Heer is bij, zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Gedenk u allen die in eenzaamheid hun weg gaan, die rouw dragen, die hun geliefde doden bewegen, de weduwnaren, de wezen, de weduwen. Help u ze ieder, nadat u weet dat ze nodig hebben. Heere, gedenk u aan uw kerk, over het ronderaan. Zegen de arbeiderliefde op de zendingsveld. Zegen uw knechten en alle die ge geroepen hebt om werk in uw wijngaard te verrichten. Laat uw naam in deze duistere tijden geopenbaard worden. Behoud uw erven in het leven, Heere. Heb meelij met Jozefs kruis. Jacob is dun geworden. Bereid uw koninkrijk onder ons uit. En laat ook vanavond uw knecht aan deze plaats niet beschaamd wederkeer. Dat verblijd werden door hem al degenen die u verwachten. Opdat hij met de boodschap van uw genade de bedroefde troosten zag. De hoogmoedige ten neder werden. Tot de zwakke een sterkte zenden. In de naam van hem die als koning heerst. Die een welbehagen heeft aan een gebroken hart. Die een verslagen geest nimmer verraadt. Hoor ons. In de naam van Jezus Christus, op wie wij, als op het altaar der verzoening, onze smekingen nederwerpen. Hoor ons om zijn offerande. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 85, het derde en het vierde vers.
Thank you. geliefden, het woord van God, terwijl ik u vanavond wil prediken naar aanleiding van vraag 22 en 23 met de antwoorden van zondag 7. Zondag 7 van onze Heidelbergse Catechismus. Vraag 22 vraagt ons, wat is dan een christen nodig te geloven? En dan zegt het antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, met welk ons de artikelen, ons dus algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, in een hoofdsom leren. En dan vraag 23, hoe luiden die artikelen? En dan is het antwoord ons bekend, ik geloof in God en Vader, enzovoort. In deze vraag, want we hebben dus vanavond in hoofdzaak te spreken over vraag en antwoord 22, omdat vraag 23 met het antwoord, dus in de volgende zondagen tot en met zondag 22 toe, behandeld worden. Het gaat dus vanavond over vraag en antwoord 22 in hoofdzaak. Daar wordt gesproken over het voorwerp van ons geloof. Wat moeten we nu eigenlijk geloven? Vorige keer hebben we gezien wat dat geloof is. En nu, waar moet dat geloof zich nu eigenlijk in concreto op richten? Waar moet dat geloof zich op richten? En dan vraagt de onderwijzer dus, wat is dan een christen nodig te geloven? Een christen, dat weten we uit andere vragen van de catechismus, dat is iemand die de zalving van Christus deelachtig is. En wat is nu zo'n christen nodig te geloven? Er zijn, om zalig te worden, zaken nodig die geloofd moeten worden en zaken die gedaan moeten worden. Daar is tussen die twee nogal eens kortsluiting in ons leven, in het leven van de ganse kerk. Er zijn mensen die hebben het alleen maar over hetgeen wat geloofd moet worden. Dat is al een oude kwaal, want Johannes die waarschuwt er altijd. En Jacobus die heeft het er ook al te kwaad mee gehad. Mensen die alleen maar spreken over hetgene wat geloofd moet worden. Wat dan verder gedaan moet worden, nou ja, dat laten ze dan maar voor de mensen over die denken door doen in de hemel te kunnen komen. Nee, zeggen ze, geloof, geloof. En natuurlijk is dat waar, want die niet gelooft is al reden veroordeeld. Als u dan toch maar geen scheiding maakt, geen absolute scheiding maakt in de praktijk van uw leven, tussen geloven en tussen doen, want daar is geen scheiding tussen. Al is het natuurlijk wel te onderscheiden, maar er is onmogelijk een scheiding aan te brengen tussen geloven en tussen doen. Als je enkel maar spreekt over geloven, zoals in de dagen van Johannes en van Jacobus, Johannes had het tegen de voorlopers van de doceten, die mensen die zeiden, ach, wat je met je lichaam doet, dat komt er niet op aan. Als je maar met je ziel gelooft, al leef je dan in het slijk van de zonde, als je maar gelooft, want dat lichaam gaat toch naar het graf. En in de dagen van Jacobus, die was ook bezig met de mensen die zeiden, geloven. Geloven, ja, zegt Jacobus, laat me maar eens zien dat je gelooft. Hij vraagt niet, laat me maar eens horen, maar hij vraagt, laat me maar eens zien. Toon me uw geloof uit uw werken, dan zal ik u uit mijn werken mijn geloof tonen. Want het geloof zonder de werken, dat is dood, dat is geen geloof, zegt een apostel. Dat is dus de ene kant. Mensen die alleen maar van geloof willen weten, en die in hun leven puur heidens, puur werelds leven. Dat is geen geloof. Maar, daar zijn ook aan de andere kant mensen, die zich aandienen onder een schone schijn, en het geslacht van de zulk is nog lang niet uitgestorven. Die zeggen, weg met die leer. We moeten een praktisch christendom. Een christendom van de daad. Wij moeten mensen die met de daad betonen. En wat die leer dan verder betreft, dat komt er niet op aan. Die hele leer, die kun je wat mij betreft wel afschaffen. Al die dogmatieken en al die stelselmatige beschrijvingen van de waarheid, weg ermee. Het komt aan op het leven. We moeten een christendom van de daad. En als u daar alleen maar de nadruk op legt, als u de daad losmaakt van het geloof, dan berooft u ook de daad van de wortel. Dan sterft ook de daad als christelijke daad. Weet je wat je dan overhoudt? Een beetje humanisme. Uit de mens, door de mens, om de mens. De mens brengt wat goede werken voort om de mens te behagen. Maar het is niet meer tot de eer van God. Wanneer men de daad ziet zonder geloof, dan heeft ook die daad geen betekenis. Geen betekenis voor God en ook geen betekenis voor uzelf. En eigenlijk ten diepste ook geen betekenis voor uw naaste. Want dan geldt het ook van de daden van het humanisme, dat de barmhartigheden der goddelozen wreed zijn. Dan is feitelijk de dienst van het humanisme een dienst aan zichzelf. Een offeren op het altaar van eigen ik. Kortom, dan is het maar een dienst om aan de naaste om er zelf beter van te worden. Dat is het ten diepste. Dus nog eens, natuurlijk die extremiteiten die zo in het oog lopende uitwassen, worden door ons wel onderkend. Maar of we er ook in de praktijk van ons leven niet aan mank gaan, dat weet ik niet. Dan geloof ik dat er ook bij ons, ook in onze gemeente, ook in ons leven, dikwijls kortsluiting is. Kortsluiting tussen die zaken die geloofd moeten worden en die dingen die gedaan moeten worden. Dat er niet altijd een goede harmonie is tussen die twee. En zie, dit leert ons nu het woord van God. Dat het nodig is in God te geloven. En dat dit oprechte geloof niet bestaan kan zonder vruchten voor te brengen van geloof en bekering waardig. Wat is een christen nodig te geloven? En dan antwoordt hij, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Denk erom, hier bedoelt de onderwijzer niet te zeggen met hoe weinig een mens toch wel in de hemel kan komen. Zo zou u het oppervlakkig gelezen op kunnen vatten. Dat de onderwijzer hier als het ware vraagt, met hoe weinig? Hoeveel van die punten, laat ik het nu zo eens uitdrukken, moet je hebben om het begeerde goed te kunnen verkrijgen? Zo in die zin. Hoeveel moet je hebben? Ben je er al aan? Zo bedoelt hij het niet. Zo bedoelt hij het beslist niet. Hij bedoelt niet, met hoe weinig kunnen we toch wel zalig worden? Beslist niet. Maar hier vraagt hij, gul, overreed van de waarheid, ontdekt aan zijn zonde, maar ook ontdekt aan het eeuwige evangelie. Hier vraagt het kind aan vader, vader, wat moet ik doen? Hoe wil u dat ik nu mijn geloof richten zal? Wat wilt u nu dat ik doen zal? Zo moet u het zien. En dan gaat het er niet om met hoe klein beetje ik toch wel af kan. Maar dan gaat het erom, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het aan tot de vrees van uw naam. Zo moet u het zien. En dan jubelt hij het uit. Dan zegt hij, alles wat ons in het evangelie beloofd is. Het evangelie, daar wordt hier niet mee bedoeld. Alleen het woord der verlossing uit de schrift getild. Maar het evangelie, dat is hier de ganse godsopenbaring. De hele schrift, de Bijbel, is helemaal. U weet, ik heb dat wel eens meer beklemtoond. Als we verlichte ogen van God ontvangen hebben. En we mogen doordringen in de waarheid van het woord van God. Dan aanvaarden we de ganse Bijbel. Vanaf Genesis 1 tot Openbaringen 22. Als evangelie. Dan zijn ook de vloekspraken God. Woorden van hem die niet liegen kan. Van diezelfde God die vol liefde zijn zoon gaf tot een verlosser der wereld. Dan is ook dat gerommel van Gods oordeel, die vreselijke bliksemschichten van zijn gerechtigheid, openbaring van Gods evangelie. Dan is dat hele woord van God er om ons. Om ons tot God te leiden, opdat hij van ons de eer van zijn werken verkrijgen zou. Dus ook de wet, ook die geslachtsregisters, ook die hoofdstukken die we maar liefst overslaan, waar we zo weinig aan vinden. Ja, daar staat wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dan zegt hij straks, hoe luiden die artikelen? Want dat evangelie wordt in een hoofd soms samengevat. En dan zegt hij het eerste artikel: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Hier gaat hij dus iets noemen uit dat woord van God, wat een voorwerp is van ons geloof, eerste artikel van onze geloofsbelijdenis. En strikt genomen spreekt dat artikel van God, de Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. Nu, dat is een zaak die geloofd moet worden. Dat is een zaak die nu, hoe natuurlijk wel in onlosmakelijk verband met Christus, maar die ons niet direct spreekt van evangelie. He? God de Vader, de Schepper van de hele wereld, van de hemel en van de aarde. Dat is nu niet direct de boodschap van het evangelie voor een verloren zondaar. He, als er straks gesproken wordt van Jezus Christus geleden en gestorven, dan zeggen we ja, ja. Dat is de medicijn tegen de dood, tegen de zonde, tegen het oordeel. Maar dat eerste artikel nu, om er zomaar even een uit te halen. Ik geloof in God de Vader. En dan zegt toch de onderwijzer in vraag 22, ja, dat is ook evangelie. Dat moet ook geloofd worden, om zalig te kunnen worden. Ook dat is evangelie. Dat zijn dus niet alleen de belofte in engere zin, maar dat is de hele Gods openbaring die nodig is om geloofd te worden, om zalig te worden. Oh, dat is enerzijds om ons enigszins te verschrikken, want dan zeggen we, ja, maar moet je dan om zalig te worden alles geloven wat er in de Bijbel staat? O, wie kan dat nou toch? Vele hoofdstukken van de Bijbel hebben u misschien nog nooit met aandacht gelezen. Noem maar eens al die wetten uit Leviticus en al die tellingen uit Numeri en al die geslachtsregisters verder in de Bijbel. En moet je dat ook allemaal geloven om zalig te worden? Ja, dat staat. Al wat ons in het evangelie, en dan is dat evangelie het ganse woord van God, beloofd wordt. Maar in die geslachtsregisters en in die wetten van Leviticus en in die tellingen van Numeri, daar wordt ons toch niks beloofd? Dat zijn toch enkel maar gegevens? Wat hebben we daar eigenlijk aan? Dat zijn toch maar mededelingen? Ja, maar zulke mededelingen die in onlosmakelijk verband staan, laat ik dan de kern noemen, met Jezus, met Christus. Want al die geslachtsregisters en al die namen, en al die wetten en al die eindeloze inzettingen, die wijzen alle het centrale punt, de spits van al die wetten en al die hoofdstukken, is op Christus gericht. Hij is het middelpunt. Maar vandaar gaan we naar de omtrek. En dan hebben we ook die wetten en die inzettingen en die geslachtsregisters en die dingen die wij helemaal niet nodig oordelen. Die hebben we ook nodig. Ook nodig om te weten wie God is. Om te weten hoe hij de wereld geregeerd heeft. Om te weten in welke weg hij de wereld verlost. Om te weten hoe hij zijn volk tot de eeuwige gelukzaligheid leidt. Dat hebben we dus ook nodig. Dus als hier gesproken wordt wat ons in het evangelie beloofd wordt, dan moet u ook niet stilstaan bij die beloftenissen in engere zin, maar dan moet u dat hele woord van God zien als één grote brief vol beloften. Beloften voor zijn kerk. Beloften voor degene die hij ter zaligheid leidt. Beloften voor mensen die in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren zijn. Ik zeg, dat kan ons enigszins een beetje doen huiveren en zeggen, o Heere, als ik dat allemaal geloven moet, dan kom ik er nooit. Want wie kan nu die hele Bijbel doorvossen en geloven? Anderzijds is het ook tot sterkte. Daar zijn wel eens tijden in de kerk geweest, en ze zijn er nog. Maar in de jaren van, onder andere van Comrie en van der Groe, toen is er een verschrikkelijke strijd geweest onder de oprechten, onder de kinderen Gods nog wel, wat nu eigenlijk geloofd moest worden. Wat nu nodig was te geloven. Toen heeft men die onderscheiding gekregen van wezen en welwezen des geloofs, waar ik u nou maar niet mee bemoeien wil. Dat is een onderscheiding die in die dagen tot stand gekomen is. Er waren mensen Die zeiden ja, het geloof is alleen oprecht wanneer het Christus omhelst. Dan alleen. Al die andere bewegingen van het hart, al dat zoeken en dat hongeren en dat dorsten en dat uitzien, al dat verlaten van de wereld, ja, dat is allemaal wel mooi. Het kan allemaal tot Christus leiden, maar het is de zaligheid niet. Het is de zaligheid niet. Daar gingen sommigen zelfs zo ver om al deze werkzaamheden toe te schrijven aan een algemene overtuiging die ook in het hart van de goddeloze kan zijn, waardoor hij toch vroeg of laat weer afvalt en weer terugvalt in zijn vorig goddeloos leven. Toen zijn er anderen opgestaan, onder andere ook Comrie, en die hebben scherp en ernstig gewezen op hetgeen hier staat. Dat niet alleen tot zaligheid geloofd moet worden dat Jezus Christus mijn borg en mijn zaligmaker is. Comrie schrijft daarvan: de hoop mensen die dit leert en dit als eis stellen, de ervaring heeft me geleerd dat het hoogmoedige en harde christenen geworden zijn, die de kleinen en de bekommerden en de zoekenden naar de zaligheid verstoten, omdat ze niet tot diezelfde hoogte gekomen zijn. Dit zijn mensen, zegt Comrie, die altijd hun werk en hun ronde o maken, hij wil zeggen, ze draaien altijd in een kringetje rond, van schuld maken en tot Christus vluchten, schuld maken en tot Christus vluchten, en zo draaien ze altijd maar in dat kringetje rond. Hij zegt, alsof een christen niet meer geboden was dan dat alleen. Alsof er niet ontzaglijk veel zijde aan het zaligmakend geloof waren. Alsof het geloof alleen maar bestond in het als zondaar tot Christus vluchten, van hem vergeving ontvangen en dan maar weer. Nee, zegt Comrie, geheel op grond van het woord van God. Wat gelooft een christen? Een christen die moet het hele evangelie beloven. Het woord van God. En dan komt toch, bij dat ontzaglijke wat hierin uitgesproken wordt, dan komt toch de troost naar ons toe. Want dan zijn er ook door alle eeuwen heen mensen geweest die door het woord van God zijn aangegrepen. Die door dat woord van God zijn gaan nadenken. Die door dat woord van God zijn omgekeerd, bekeerd van hun oude leven naar God. Tot God. Mensen, als je aan hen vraagt, geloof je in Christus? Dan zeggen ze, oh ja maar, nee dat durf ik niet te zeggen hoor. Christus, nee dat durf ik niet. Maar toch, als je met deze mensen spreekt, en als je de begeerte van deze mensen bemerkt, en als je het leven van deze mensen gadeslaat, dan zijn ze toch aan het woord van God gelovig geworden. Dan zijn ze nog niet tot de kern van de zaak doorgedrongen. Christus en die gekruist. Maar ze hebben toch het woord van God lief gekregen. Dat woord wat hun veroordeelt. Dat woord wat hun tegenspreekt. Dat woord wat hun ontdekt. Wat het dek wegneemt waar ze tot nu toe onder geleefd hebben. En dat woord wat ze naakt voor God stelt. Dat woord waar ze van zeggen moesten, Heere, u hebt me overreed en ik ben overreed geworden. Dat woord wat hun de rust heeft opgezegd in het land waar ze tot nu toe gewoond en verkeerd hebben, in dat Ur der Chaldee. Dat woord waardoor ze zijn uitgegaan, niet wetende waar ze komen zouden. Uit Ur, uit die stad verderf. Zijn uitgegaan met een hart vol kommer en vol zorg. En waarom doen zulke mensen dat? Misschien zitten er vanavond hier ook wel. Mensen die van zichzelf niet durven zeggen dat het kinderen God zijn. Die van zichzelf niet durven zeggen dat ze bekeerde mensen zijn. Die van zichzelf niet durven zeggen dat Christus hun borg en hun zaligmaker is. Maar toch mensen die niet meer leven kunnen zoals ze geleefd hebben. Toch mensen die hun vorig leven met al de loosheid en de voosheid hebben gezien. En die nu in het eenzame naar God kruipen. En die hun hart naar God opheffen. En die zeggen, Heere, hoe moet ik bekeerd worden? Leer mij de weg door u bepaald. Wijs me uw wegen. Die hun handen naar de hemel uitstrekken. mensen die het zien, dat ze niet zonder verschrikking voor God kunnen verschijnen. Mensen die naakt staan voor God, wanneer ze de stem van God horen, die zeggen: Heere, zo niet, want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Mensen die hun schulden zien, die zien dat ze zelf de oorzaak van zijn dat de band met God verbroken is. Mensen die hun schuldbrief gaan lezen en mensen die hun schuldbrief gaan aanvaarden en die toch niet kunnen zeggen: ik ben van Christus. Die toch niet durven zeggen: hij heeft ook met zijn offer anderen voor mij betaald. En toch geloven ze het evangelie. En toch geloven ze die Bijbel, dat woord van God. Het wordt hun van stonden aan toch een dierbaar boek. Ja, let op. Het geloof heeft altijd betrekking op het woord van God. Daar is geen geloof buiten dat woord op. Het woord is de baarmoeder van het nieuwe leven. En het woord is ook de onvervalste melk voor de zuigeling. En de vaste spijze voor de volwassenen. Altijd door het woord. Maar dan toch ook door het gehele woord. Dan mag u niet zeggen: omdat ik dat deel van het woord, omdat ik die kern van het woord niet de mijne durf noemen, daarom heb ik geen deel aan het woord. Nee, als dat woord u tot een regel geworden is, als dat woord uw richtsnoer geworden is, als dat woord u dus lief geworden is, als dat woord u gebaard heeft, dan kunt u hier aan merken, dan zijt u begeerig geworden naar dat woord. Want het zou ook kunnen zijn dat u zegt: ja, maar ik weet niet of ik wedergeboren ben door dat woord. Maar dat kunt u dan hier aan weten. Dan zijt u begeerig naar die redelijke en onvervolgde melk. Dat is het woord van God. Daar zijt u begeerig naar. Zoals het pasgeboren kind begeerig is om gevoed te worden uit de bron waar het uitgeboren is. Zo is ook dat geestelijk geboren kind begeerig om gevoed te worden uit de bron waar het door geboren is. Dat woord van God, dat levenwekkend woord. Nou, toets daar nou uw hart maar aan. Kunt u dan met David zeggen: Heer, uw woord kan ik niet meer missen. Want uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat is het woord van God. Dat is dat eeuwige evangelie. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Maar daar ligt nu ook de moeilijkheid voor ons natuurlijk bedorven verstand. Het is het woord van God. Elk mensenwoord, het kan zo dwaas niet zijn. Maar dat heeft zijn aftrek. Dat heeft zijn ingang. Maar dat woord van God, dat wordt door ons, zoals we leven in ons natuurlijk van God vervreemd leven, niet geloofd. Dat wordt niet geloofd. Dat wordt niet voorwaarachtig gehad. Ja, wel in de zin van: nou ja, we zullen maar geloven wat er in de Bijbel staat. Dan worden we misschien ook zalig. Of dan komen we misschien ook in de hemel. Ja, we geloven het wel. Ja, maar dat is niet het zaligmakend geloof waar we de vorige week over gesproken hebben. Want dat geloof, dat is kennen. En dat is ook betrouwen. Dat is voorwaarachtig houden. Dat dat woord van God tot mij komt. Dat het is het woord van God. Van die eeuwige God die niet liegen kan. Dat woord wat me volledig aan de dijk zet. Uitgestroopt en afgedreven. Van al de verwachting die ik nog van mezelf mag hebben. Maar dat is ook dat woord wat die wonderlijke en die onnoemelijke, onverklaarbare begeertens in mijn hart werkt naar God. Want zo kan dat woord niet veroordelen. Zo kan dat heilige evangelie me niet beschuldigen. Zo kan de wet me niet vloeken. Maar wanneer dat woord tot me komt, gedreven door de kracht des geestes, dan heeft dat woord ook een vasthoudende kracht. Dan heeft dat woord ook een allesomvattende kracht, een beklemmende kracht, een innemende kracht. Dat woord, dat stoot me niet alleen af van mezelf, maar dat woord, dat draagt me ook. Dat houdt me ook vast. Dat geeft me hoop. Dat doet me uitzien. Dat doet me verlangen. Dat doet me zeggen: o God, ik ben wel naakt, maar bij u zijn toch klederen. Ik ben wel zondaar, maar uw naam is toch barmhartige God, zaligmaker van zondaren. Ach, openbaar u dan ook aan mij Dat is de wonderlijke kracht van het woord. En dan gaan we dat woord lief krijgen. En die dienst van God. En dat volk wat dat woord bemint om het woord. Om God die zich in dat woord geopenbaard heeft. Want het is maar niet zo dat God vele openbaringen heeft tot zaligheid. Nee geliefden. Dit is de enigste en de allesomvattende openbaring van God. Calvijn heeft zelfs gezegd dat Christus tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Dus als het woord gepredikt wordt, dan staat Christus in het midden. Dan wandelt Christus hier door de rijen van de kerk in het gewaad van zijn woord. Zo nauw is dat woord aan God verbonden. Het zijn de woorden die uit zijn lippen gegaan zijn. Het is het waarachtige woord. En dat waarachtige woord, dat is nu het vreselijke. Dat wordt in ons leven, in ons natuurlijk leven, niet voor waarachtig gehouden. Hier heb je de paradijsrevolutie. Het doortrekken van de zondeval is een uiterste consequentie. Altijd maar weer nee zeggen. Daar waar God ja zegt. Tegen zijn woord. Als dat woord ons spreekt van vloek, van doem, van verderf. Als dat woord ons zegt, tenzij iemand wederom geboren wordt. Als dat woord ons zegt, tenzij gij gelooft in de Zoon van God. Dan is er in ons natuurlijk leven een afkerigheid. Dan geloven we het niet. Dan geloven we het niet. Dan leggen we het naast ons neer. Als dat woord ons zegt, hij komt om de aarde te richten. Laat ons eerlijk zijn. Dan zeggen we, als die schoonzoons van Lot. Ach, die man die praat maar wat. Dan zijn degenen die zo spreken als jokkende in onze ogen. Of dat ze maar een beetje schets maken met de dingen der eeuwigheid. Zie, dat is nu het ontzettende. Betrap je er nooit op. Jongens en meisjes, vaders en moeders, betrap je er nooit op. Dat wanneer je dat woord leest, in al de verschrikking, dat je denkt, nou zou dat wel waar zijn. Zou het wel zo erg zijn. Kan toch nog wel meevallen. We nemen God niet serieus. We nemen het niet als het waarachtige woord van God. Ook niet die beloftenissen, in strikte zin beloftenissen. Dus wanneer God zegt, alleen bij mij is vrede. Alleen die van dit water drinkt, die zal leven. Kom toch tot mij. We nemen het niet serieus. We zeggen, ja, het is wel mooi, het is wel goed. En je hebt wel een groot voorrecht, maar daarbuiten kan toch ook leven. Daarbuiten kan toch ook leven. We geloven het niet dat er buiten het geloof in Christus geen leven is. We geloven het niet dat degene die dat woord niet gelooft veroordeeld is. Zie, dat is nou de nood van het onbekeerd hart. Dat is de nood van ons natuurlijk leven. En als u dat nou in uw hart voelt, wat doet u dan? Wat doet u dan? Luister toch. Luister naar dat woord. Want alleen dat woord kan u overtuigen. Dat woord de waarheid is. Mensen niet. Ach, vlucht dan niet naar de wetenschap van deze eeuw. En vlucht dan niet naar de valse godsdiensten. Die al de waarheid uit de Bijbel of omdraaien of wegschrappen. Vlucht dan niet tegen een theologie die uw zinnen streelt, maar uw ziel niet bevredigt. Vlucht dan niet naar een leer waar gesproken wordt van vrede, vrede en geen gevaar. Maar onderwerpt u aan de scherpe kritiek van het woord, aan de tucht van het woord. Want dat heeft God willen gebruiken in het hart van kinderen, van jongens en van meisjes, van mannen en van vrouwen. Om ze te wederbaren tot een levende hoop, dat woord, al wat ons in het evangelie belooft. Zie, dat waarachtig houden van dat woord van God, dat geloven van het ganse evangelie, dat is kinderwerk. Kinderwerk in de letterlijke betekenis, kinderwerk. Want wanneer we door dat woord gegrepen zijn, dat is wisselwerking, dan gaat dat woord zich ook voor ons ontsluiten. Wanneer we ons onder dat woord mogen onderwerpen, dan gaat dat woord zijn geheime prijs geven. Dat is ook een cirkel. Dat is wisselwerking, maar een goede wisselwerking. Als we onze gedachten gevangen leggen onder dat woord, dan geeft dat woord zijn geheime prijs. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond, dat vreeverbond, die doop, getoond. Zo doet de Heer het. Uit dat woord. En u zult u zeggen, ja maar, moeten we ons dan onderwerpen aan al hetgeen wat in dat woord geschreven staat? Wie kan dan zalig worden? Geliefden, als God ons een kinderhart geeft, of als hij ons hart vernieuwt, dan geeft hij ons ook tevens een kinderhart. Een kinderhart wat niet anders begeert dan de wil van vader te doen. Want naar het woord luisteren, dat is voor de mens van nature een vreselijk iets. Een vreselijk iets. Maar naar het woord luisteren, dat is voor een kind als het fluit gespeeld. Als een spel. Als de lieflijke tonen van Davids hart. Want de Heere geeft ons een hart en een wil om ons naar dat woord te richten. Nu dan. Geloof. Daar is kennen bij nodig. Maar ik heb gezegd, het blijft kinderwerk. Want de mensen met veel wetenschap, ik heb het nu over echte christenen, die kunnen toch weinig geloof hebben. En dat kunnen primitieven zijn, mensen met weinig kennis, maar toch met een groot geloof. Dus je hoeft niet moedeloos te zijn, als je de Bijbel niet van buiten kent, als je hem dan maar van binnen kent, als je dan de waarheid van de schrift maar bestaat. Ik heb eens gelezen in Afrika, het gebeurde bij een zendeling die zijn eerste mensen zag komen om zich te laten dopen. Er was een dienst gehouden waarin de eerste gemeente daar in al zijn geringheid, in al zijn zwakheid geopenbaard werd, geïnstitueerd werd, zoals men dat noemt. Kort erop brak er in die landstreek in Afrika een ontzettende hongersnood uit, als gevolg van een grote droogte. Zodat er grote groepen mensen waren die zeiden, dat komt van die zendeling die hier gekomen is. Die de goden van de mensen vernield heeft. Die geesten die zijn toornig geworden. En daarom hebben we die droogte. En ze waren gereed om die hele kleine christengemeente daar van de aarde uit te roeien. Op een morgen, op een zondagmorgen, riep de zendeling zijn mensen weer samen. En toen heeft hij hun verteld dat God de regen geeft en dat hij ook de hemelen toeslaat. En toen heeft hij gevraagd om samen te bidden. En dat bidden werd een smeking. Dat werd een worstelen naar de troon van God om regen. Ja, zo ernstig dat de zendeling uitriep: Heere, deze dag nog, geef deze dag nog regen. En het was prachtig weer, zoals al maanden en maanden van tevoren. Na die morgendienst gingen de mensen naar huis. Ze waren ervan doordrongen, diep doordrongen, dat God hun horen zou. Jonge christenen, met weinig kennis, maar reeds met een groot geloof. Want wat gebeurde? Bij de avonddienst kwam er niemand naar het huis, naar de hut, waar normaal toch ook 's avonds dienst gehouden werd. De zendeling werd bedroefd. Hij dacht, zouden ze toch de zijde van de heidense geesten gekozen hebben? Zouden ze toch hun vorige oude afgoden weer zijn gaan opzoeken? Zou het dan toch niet waar zijn dat God aan deze plaats een gemeente wil bouwen? En terwijl dat hij eenzaam in het kerkgebouw rondloopt, betrekt de lucht. Het wordt al donkerder. In een tijd van een ogenblik wordt het gitzwart. De hemel schuurt. De donder ratelt en de bliksemschichten die schieten naar de aarde. En de stromen van regen, zoals alleen maar in het oosten kan, die storten van de hemel. Enerzijds was de zendeling blij. Hij viel op zijn knieën en hij dankte God. Maar anderzijds was er toch de pijn van, en waarom zijn die mensen niet gekomen? En waarom zie ik niemand vanavond? De andere morgen, toen de regen enigszins had opgehouden, ging hij al gauw het dorp in. En vroeg aan verschillende mensen waarom ze toch de vorige avond niet naar de dienst gekomen waren in het huis van God. Nou, zeiden ze, meneer, maar we hadden toch 's morgens om regen gesmeekt aan God. En als het hier regent, dan kunnen we toch niet op de wegen komen. Begrijpen we het geloof van deze mensen? Die mensen hebben na die morgendienst geen ogenblik getwijfeld. Ze hebben die zendeling zo horen smeken aan God. Dat was vanzelf. Je kan toch niet iets in waarheid aan God vragen wat hij niet geeft. Het was zo vanzelf dat die mensen gewoon er niet over dachten om 's avonds de weg op te gaan. Want als het vreselijk stroomt daar in Afrika en in het oosten in het algemeen, dan kan men niet over de wegen gaan. De wegen die daar natuurlijk veel slechter zijn als bij ons. Dan blijft men thuis. En zo waren die mensen thuis gebleven, maar in het geloof. Want ze geloofden vast en zeker, zou de Heer het zeggen en niet doen. Zou iemand de naam des Heeren aanroepen en niet geholpen worden? Kijk, daar heb je nu primitieve mensen met een groot geloof. Zo zou het ook onder ons kunnen zijn. Mensen die zeggen, ach, ik weet zo weinig van de Bijbel af. Dat is wel jammer. Dat is voor ons een schande. Want we kunnen er van jongs af aan van ons. En we hebben elke dag het woord van God tot onze beschikking, zoveel als men wat wil. Maar het is toch geen beletsel om in de Heere te geloven. Om in zijn woord te geloven. Met dat waar zaligmakend geloof. En dan wil ik nog enkele functies van het geloof opdiepen uit het woord van God. Dat geloof, ik heb het straks reeds gezegd, is niet alleen een aannemen van Jezus Christus met zijn verdiensten. Maar dat waarachtig geloof, dat doet ons ook beven voor God. Denk eens aan Job. Job beefde voor het geloof. Door het geloof voor God. Toen de Heere aan hem verscheen in een onweer. Want Job had woorden gesproken die hij niet verstond. Job had in de benauwdheid van zijn ziel de dag vervloekt dat hij geboren werd. En de nacht waarin men zeide, een knechtje is ontvangen. Dat er wolk en donkerheid zij over die dag. Dat er geen ster ligt en dat de maan hem niet beschijnt. Ach, zegt hij dat ik was als een vrouwenmisdraag die de zon niet aanschouwt had. Hij vervloekte zijn geboortedag. Maar toen God kwam, toen beefde Job. Met het gehoor der oren heb ik u gehoord. Maar nu ziet u me op. En daarom verfoei ik mij. En ik heb een berouw in stof en as. Dat is geloof. Geloof, een mens die zo aan Gods voeten ligt neergebogen. Die verpletterd is. Vanwege Gods oogheid. En vanwege zijn eigen opstand. Dat is een gelovige. Oh, ik zeg het tot troost voor de zwak. Voor de wankelen. Dat is geloof. Die zo vlug naar de voeten Gods. Om die voeten te kussen. Om ze nat te maken met zijn traan. Dat is geloof. Daarom verfoei ik mij. En ik heb het berouw, zegt hij, in stof en as. Het geloof maakt bevreesd. Met een vrezen die uitdrijft naar God. Noach heeft door vrezen aangegrepen de ark toebereid. Tot behoudenis van zich en van zijn gezin. Door vrezen staat. Door het geloof heeft hij gevreesd. Ik zeg het. Tot versterking van het zwakke geloof. Die vrees. En waar de vrezen tot God rijdt. Waar ge u uit de vrezen op God wendelt. Waar ge dag en nacht met vrezen en met beven nadert. Tot dat woord van God. Of dat hij ook tot uw ziel van verlossing en van genade spreken wil. Ook verzeker u in de naam van de Heer. En het is op bijbelse gronden. Het waarachtig geloof. Dat is in u. Het geloof doet ons de wapens neerleggen. Het geloof doet ons met David zeggen, zou ik mijn hand slaan aan de gezalfde des Heren? U weet wel, als Saul daar lekker ligt te slapen, de doodsvijand van David, dan zegt de zoon van Zeruja, David, kom op, doorboort hem het hart, dood hem. En dan zegt David door het geloof, laat rusten die spies, keer uw zwaard in uw scheden, het is de gezalfde des Heren. Ik zal mijn hand naar hem niet uitstrekken. Maar de Heere zal richten tussen hem en tussen mij. Zie je, het geloof kan dulden. Het geloof kan leiden. Het geloof maakt zachtmoedig. Denk aan vanmorgen. Dan kan Abraham zeggen, Lot, kies maar. Kies maar. Als je daarin gaat, dan ga ik daarin. Het geloof leert leidzaamheid. Maar het geloof weet ook te wapenen te hanteren. Maar dan alleen in de kracht en in de mogendheden des Heer. Het geloof doet ook zeggen, met mijn God spring ik over een muur. En met hem dring ik door een bende, dat was diezelfde daad. Die held, die leeuw uit de stam van Juda. Die overwon in de kracht van die grote leeuw. In de kracht van zijn grote zoon. Zie je, ik heb enkele zijden van het geloof geschilderd. Opdat de zwakke niet zou zeggen, ik mis het. En opdat degene die een groot geloof beoefenen mag, ze niet verstoten zou. En wanneer hij het beoefent, dan zal hij het ook niet verstoten. Want dat geloof, dat geeft een band aan al degenen die het evangelie erkennen. Die alles geloven wat erin beleden wordt. En dat wordt nu in de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In een hoofdsom geleerd staat. Alles in het kort samengevat in ons apostolicum. Dat zijn dus de 12 artikelen. waar we elke zondagavond belijdenis mee doen voor God. Belijdenis van ons geloof. Denkt u er goed aan? Het is niet zo van, en nu lezen we de 12 artikelen, dat wordt wel eens gezegd, en te goede trouw, ik denk erom, ik onderhoud daar niemand over als zijnde verkeerd, maar het is toch niet juist. Juist is, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aan u de vraag of u het uit uw hart doet. Maar als gemeente doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daar moet u wel erg in hebben. Of dat u dan zelf persoonlijk meekomt, dat mogen voor u een vraag zijn die ik er tussen God en uw ziel beantwoord. Maar de gemeente van Christus, die belijdt haar geloof in deze 12 artikelen, in dit apostolicum, dat in de tweede eeuw van onze christelijke jaartelling reeds tot stand kwam en wat uitgegroeid is totdat het in de vijfde eeuw de vorm had die wij het ook nu kennen. Door alle eeuwen heen is dit een symbool geweest waarachter alle christenen hun strijd gestreden hebben en hun weg gegaan zijn. Het is een onderscheidingsteken, dat apostolicum. Zo zijn wij. Zo doen we ons kennen aan de wereld. Maar het is ook een verenigingsteken. Want al degenen die dit geloven, behoren bij de gemeente Gods. Alle die het niet geloven, behoren niet tot die gemeente Gods. Dit apostolicum, dat is niet zozeer een strijdschrift tegen het ongeloven, tegen het bijgeloof. Maar het is meer de psalm, de lofzang. Niet zozeer de strijdschrift, maar het is het kind wat aan vaders hand gaat. En in betrouwen rust in Gods woord. Het is meer de zang van het gelovig hart. Dat geloven. Zoals dat kleine kind. Dat is mijn vader. Dat is mijn vader. Tegen iedereen die het maar horen wil. Zo zegt nu ook Christus kerk. Dat is mijn God. En dat is het geloof wat steunt op mijn God. Dat is het pronkstuk waarmee de kerk zich bekend maakt aan de wereld. Maar ook tevens haar God verheerlijkt. Want ach, het doet vader en moeder toch goed. Als ze de liefde van het kind bemerken. Tot vader, tot moeder. Zo doet het ook, vergeef me duidelijk. Zo doet het ook Gods harte goed. Wanneer we als zijn kinderen uit een oprecht geloof zeggen. Ja, ik geloof. Ik geloof in God en Vader. De almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zon, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Lieve heren, doe ons in dat geloof delen. Het zal niet beschamen in de dag van het gericht. Hoe zwak, hoe klein ook, die op uw woord betrouwt, hij zal niet beschaamd worden. Maar gij zult ze leiden tot de bron, tot de kern van de schrift, Christus, en die gekruist. Geef ook uw gemeente aan deze plaats, om dat woord te betrouwen. Breid uw rijk uit. Ga met ons de week weer in. Wil ons bewaren voor alle gekende en ongekende gevaren. Wil ons en onze kinderen bewaren. Zegen al de arbeid en liefde aan uw gemeente verricht. Ook aan onze kinderen. Al degenen die ge tot opvoeders en leraars van onze jeugd gesteld hebben. Lieve heren, onderwijs u zelf door uw zachtmoedige geest. Opdat ze ook onze jeugd zouden wijzen op het smalle spoor der gerechtigheid. Op die verhoogde slang, op onze Heere Jezus Christus, die dood geweest is, maar die nu leeft die met ons zijn zult naar zijn belofte, zijn zal naar zijn beloftenissen, tot aan het einde der wereld. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.